Goed, we gaan vanmiddag weer verder waar we de draad hebben laten liggen. En we hebben ontdekt dat voor de vierde keer het woord pneuma, geest, voorkomt in Efeze 2, vers 17 en 18. En dat lazen we al, maar laten we het nogmaals lezen en daar de weg voor volgen. Efeze 2, vers 17, waar staat... En bij zijn komst heeft hij vrede verkondigd aan u die veraf waart, en vrede aan hen die dichtbij waren. Want door hem hebben wij beiden in één geest de toegang tot de Vader. En vanmorgen zagen we dat we door gebed de toegang hebben tot de Vader. En dat de geest een cruciale rol daarin speelt, want zodra wij bidden, schiet hij ons te hulp. Ondersteunt hij ons gebed en bidt hij met ons mee met onuitsprekelijke verzuchtingen. En dan is er een geweldig wonder dat je ook in het gebed mag ervaren dat je door de geest als het ware wordt bemoedigd en dat je door de Heer Jezus Christus tot de Vader mag gaan en dat je daar verkwikking mag vinden. Maar als we heel eerlijk zijn... Ondanks dat we dit privilege in ons leven hebben, die toegang tot de Vader. Hoe vaak staat niet Gods geest te wachten in ons leven, voordat wij waarachtig tot de Vader gaan. En dat zien wij, als we heel eerlijk zijn, in alle levens van vele gelovigen. En we hebben gelukkig daar voorbeelden van, ook in het leven van David... dat het in zijn leven soms ook dagen duurde, zelfs weken, zelfs maanden, misschien zelfs jaren, voordat hij tot de Vader ging. En zo kunnen wij door allerlei omstandigheden, kan het ook zo zijn, dat we wel samenkomsten bezoeken en dat we wel meezingen en meelezen, het allemaal aanhoren en over... God spreken en over Christus en over zijn woord, maar dat we heel persoonlijk, als je aan de Heer Jezus zou vragen, wanneer was nou de laatste keer dat hij door de Heer Jezus die toegang tot de Vader nam, dat je kan constateren dat soms door allerlei omstandigheden het een hele tijd geleden is. Het antwoord wat David ons daarop geeft is... Als die uiteindelijk weer tot God zich keert, dat hij dan zegt in Psalm 32 vers 3, want zolang ik zweeg, kwijnde mijn gebeente weg. Dag en nacht drukte uw hand zwaar op mij, mijn merg verdroogde als in zomerse hitte. Waarom zweeg David zo lang? Nou, om dezelfde reden... Waarom dat wij soms ook zo lang zwijgen. En dat is toch altijd persoonlijke zonde. Dat zijn zaken die tussen God en ons in komen te staan. En dat zijn zaken die we niet willen opgeven. En die ongehoorzaamheid, die geest van ongehoorzaamheid, die gaat tussen ons en God staan. En dat kan heel lang duren. Gelukkig heeft God zijn dienstknechten, en gelukkig in de prediking, kunnen die dienstknechten ons op de een of andere manier ons daarop wijzen, zoals ook in Davids leven daar een profeet Nathan kwam. En Nathan hem op die zonde deed zien die hij met die Batseba had bedreven. En zo kan ook Gods dienstknecht door het woord wat hij spreekt, soms zonder dat hij van die persoonlijke daden afweet die niet in lijn liggen met Christus, kan die ons wijzen. En nog eens op wijzen, en soms is het meerdere malen nodig, zoals ook in Davids leven, voordat we ons eindelijk weer gewonnen geven en we weer terugkeren bij de Heere. En eigenlijk weer de Heilige Geest de gelegenheid geven om zijn werk... aan ons en in ons voor te zetten. Want hij doet een werk aan ons, een wonderbaar werk. En dat is een groot wonder, het wonder wat vandaag plaatsvindt. Dat vind je ook in Efeze 2, namelijk vanaf vers 19. En ook daar komen we weer het woord geest tegen. En dat is daar de vijfde keer dat we pneuma, geest, in Efeze tegenkomen. Vers 19. Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is. In hem was elk bouwwerk goed ineensluitend, op tot een tempel, heilig in de Here, in wie ook gij medegebouwd wordt tot een woonstede Gods in de geest. En dat is weer een wonder wat je tegenkomt hier in Efeze, wat de Heilige Geest in ons leven doet. Dat is het werk van de Heilige Geest, dat Hij ons bouwt tot een woonstede Gods in de geest. En dat doet Hij individueel. En dat doet Hij met ons ook gezamenlijk. Wij worden dan als gelovigen individueel als stenen gebruikt om gebouwd te worden tot een tempel, heilig in de Here, waarin Christus woont door zijn geest. En dit is een prachtige voorstelling van het werk van de Heilige Geest, wat Hij doet in onze dagen. Met een ieder van ons is de Heilige Geest dus individueel bezig. Wij zijn zelf een bouwwerkje op zich van Gods Geest. Wij worden zelf individueel een bouwwerkje van Gods Geest, een woonstede, waarin de Heere Jezus Christus zijn intrek in kan nemen. En we worden dat ook met elkaar. Worden wij een tempel, een goed ineensluitend bouwwerk, gebouwd tot een woonstede Gods in de geest. En dat bouwwerk moet dus goed ineensluiten. Het is bijzonder, want het is een dubbel werk. Het is een werk wat aan de ene kant in ons geschiedt, individueel, maar wat er ook aan ons geschiedt, en dat is aan ons gezamenlijk. Individueel zijn we het, maar we zijn het ook gezamenlijk. Individueel zijn wij de nieuwe mens, maar ook gezamenlijk zijn wij de nieuwe mens. Individueel zijn wij een woonstede Gods waarin Christus woning kan maken, en ook gezamenlijk zijn wij de woonstede Gods, het lichaam van Christus, de nieuwe mens waarin Christus woning wil maken. Het is als ware dat de Heilige Geest het bouwplan aan ons en in ons voltrekt. Ik liep net een rondje en ik kwam een bouwwerk tegen. Daar werden appartementen neergezet en dat lieten ze alvast zien hoe het eruit kwam te zien. Aan de buitenkant stond zo'n heel groot bord aan de weg met een soort tekening, een soort halve foto, hè, een schilder. Rij van hoe het ongeveer worden zal. Nou, dat bouwplan, dat geschiet er in ons leven. En God, die is met ons bezig. Hij roept ons. En als we gehoor geven, en als we erop ingaan, dan bouwt Hij ons tot een woonstede Gods in de geest. Individueel en met elkaar. Maar daarvoor is nodig dat wij ons wel gewonnen geven. Dat wij de Vader gaan vragen of Hij ons de geest van openbaring en van wijsheid wil schenken. Daarvoor is wel nodig de toegang tot de Vader. Dat we bezig zijn met de dingen des Vaders. En dat wij dus die Vader der heerlijkheid recht leren kennen. Nog beter leren kennen, ten volle leren kennen. En aan de Vader vragen of Hij aan ons wil openbaren. Wat wil openbaren? Het geheimenis van Christus. En daarbinnen het geheimenis van het lichaam van Christus. En wonderbaarlijk, daar gaat Paulus naartoe, direct naar deze verse. En daar vind je ook wonderbaarlijk voor de zesde maal het woord pneuma, het woord geest in Efeze. Lees maar mee. Vanaf vers 2, hoofdstuk 3, vanaf vers 2. Gij hebt immers gehoord van de bediening door Gods genade mij met het oog op u gegeven, dat mij door openbaring het geheimenis bekendgemaakt is, gelijk ik boven, Efeze 1 en 2, in het kort daarvan schreef. Daarna kunt gij bij het lezen u een begrip vormen van mijn inzicht in het geheimenis van Christus, dat ten tijde van vroegere geslachten niet bekend is geworden aan de kinderen der mensen, zoals het nu door de Geest geopenbaard is aan de heiligen, zijn apostelen en profeten. Dit geheimenis, dat de heidenen mede-erfgenamen zijn, medeleden en medegenoten van de belofte, heb je weer die belofte? Die belofte, die kwam ik steeds maar tegen. Weer die belofte. Een heilige geest der belofte. En hier lees ik, mede-erfgenamen zijn en medeleden en medegenoten zijn van de belofte in Christus Jezus door het evangelie waarvan ik een dienaar geworden ben. Tot zover. Ja, wat wordt nu geopenbaard volgens vers 5 hier nu aan de heiligen door de geest? Laat ik het nog eens lezen, vers 5. Mijn inzicht in het geheimenis van Christus, dat ten tijde van vroegere geslachten niet bekend geworden is aan de kinderen der mensen, zoals het nu, dat is vandaag de dag, door de geest, hier heb je de hoofdrol van de geest, pneuma, geopenbaard is aan de heiligen. Wat wordt nu, vandaag de dag, dan geopenbaard aan de heiligen door de geest? Wat voor werk doet de Heilige Geest? Nou, wat maakt hij bekend? Nou, dat geheimenis van Christus. En waar is dus de Heilige Geest in deze tijd nu mee bezig? Met het openbaar maken van het geheimenis van Christus. Is hij bezig met het koninkrijk? Met krachten van de toekomende aion? Met wonderen, tekenen en krachten? Nee, daar is hij niet mee bezig. Hij is bezig, volgens Paulus, nu is de geest bezig met die openbaarmaking van het geheimenis van Christus. En wat houdt dat geheimenis nou in de diepste zin in? Vers 6. Dit geheimenis, dat de heidenen mede-erfgenamen zijn, medeleden en medegenoten van de belofte in Christus Jezus door het evangelie. Waar zijn de heidenen die Christus aanvaarden dan mede-erfgenamen van? Dan medeleden van? Dan medegenoten van? Er staat hier van de belofte. Welke belofte? De belofte dat ze geadopteerde zonen zijn van God en dat zij zullen erven. En wat is daarvoor nodig? Daar is voor nodig dat ze gebouwd worden tot een woonstede Gods in de geest. En dat bouwwerk moet wel lukken. Anders kan Christus daar niet in inwonen. Als ik hier in Rode, waar ik langs liep, ga zeggen tegen die bouwlieden, stop er maar mee. En al die mensen die het hebben gekocht, die kunnen er zoveel in. Dan zullen al die mensen zeggen, ja, maar dit is onbewoonbaar. Dus, ja, de Heilige Geest heeft wel een opdracht te vervullen. En hij moet daar wel mee klaar zijn. Vanaf de dag dat het, toen ik gelovig werd, tot de dag der verlossing. En dan moet ik klaar zijn, of niet? Ja, dan moet ik klaar zijn. Ja, die belofte, die kom ik dus al tegen in Efeze 1. Het is de Heilige Geest der belofte die we hebben ontvangen en waarmee we zijn verzegeld. En die dus is gegeven als een onderpand van de erfenis. Daarom zijn ze hier, worden ze genoemd, mede-erfgenamen. Daarom stond er in Efeze 2, wat we lazen, zijn ze geen vreemdelingen meer, geen bijwoners meer, maar zijn ze medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. En er is één persoon die in het bijzonder een God is uitverkoren om alles wat dat inhoudt aan ons uit te leggen te verklaren en te openbaren. En de Heilige Geest, die maakt in het bijzonder gebruik van hem. Wie is dat? Dat is Paulus. Want Paulus zegt in vers 7, waarvan ik een dienaar geworden ben, naar de genadegave Gods, die mij geschonken is, naar de werking zijner kracht, als de werking van Gods geest. Mij verreweg de geringste van alle heiligen, is deze genade te beurt gevallen, aan de heidenen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen en in het licht te stellen. Wat in het licht te stellen? Nou, wat de bediening van het geheimenis inhoudt, dat van even her verborgen is gebleven in God. En deze man, de apostel Paulus, die gaat dan in vers 14 voor ons bidden. In vers 14 van hoofdstuk 3. En daar vinden we voor de zevende keer het woord geest, het woord pneuma in Efeze. Laten we eens lezen vanaf vers 14. Om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader. Daar heb je weer de Vader. Naar wie alle geslachten in de hemelen en op de aarde genoemd wordt. Waarom bidt Paulus? Opdat hij u geven, naar de rijkdom zijner heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn geest, pneuma, in de inwendige mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woning maken. Waar bidt Paulus voor? Nou, dat wij met kracht gesterkt worden door zijn geest in de inwendige mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woning maken. Hij bidt in feite dus voor de realisering dat wij individueel een woonstede Gods worden in de geest, in de Heilige Geest. En dat Christus door het geloof echt in ons hart woning maakt. Dat het werk van de Heilige Geest, doordat we met kracht naar in de inwendige mens versterkt worden, dat het lukt dat die Heilige Geest ons maakt tot een tempel heilig in de Here, en dat de Here Jezus Christus daar zijn intrek in kan nemen. De Heilige Geest, en dat is een geweldig wonder, is dus in deze tijd maar met één ding bezig, met een bouw van een tempel heilig in de Here. Hij is dus in mijn leven daar alleen maar mee bezig om Nijs van Zuilenkom, die door God is uitverkoren, tevoren is bestemd om als zoon van hem te worden geadopteerd, die neergeschreven is in een testament, wiens zegel op hem drukt, der belofte. Hij gaat zorgen dat die belofte aan mij kan worden waargemaakt. Hoe kan het alleen maar worden waargemaakt? Als Christus Jezus in mijn leven door het geloof woning maken, dat ik een woonstede Gods word in de geest. Let op de woorden. In wie ook gij medegebouwd wordt. Zoals het hier staat, hè? In wie ook gij. Misschien denkt u nou, dat is alleen voor hem of voor haar. Nee, in wie ook gij, ook u, ook ik, medegebouwd wordt tot een woonstede Gods in de geest. Efeze 2 vers 22. In wie ook gij medegebouwd wordt tot een woonstede Gods in de geest. En waarmee worden gelovigen gesterkt? Met kracht. En wie versterkt de gelovigen met kracht? De geest. Waarom? Waartoe? Veel te vaak denken we, als we horen over kracht, en als we horen over Heilige Geest, dat we dan gaan denken aan allerlei uiterlijke wonderen, krachten en tekenen. Echter, we lezen hier dat deze kracht werkt op onze inwendige mens. Die kracht openbaart zich niet uiterlijk, die kracht die openbaart zich innerlijk in mijn inwendige mens. Maar waarom is het dan nodig dat onze inwendige mens met kracht gesterkt wordt? Nou, Paulus zegt het ons. Opdat Christus door het geloof in uw harten woning maken. En nu kom ik op een heel precair punt. Laten we hier niet te snel overheen lezen. Wij zingen vaak heel veel liederen. Jan de Heer, sinds Jezus nu woont in mijn hart. En wij spreken er ook met elkaar heel makkelijk over, dat de Heere Jezus in je hart woont. En we zeggen ook tegen iedereen die tot geloof komt en de Heere Jezus Christus als zijn verlosser aanvaardt enzovoort, dan zeggen we, de Heere Jezus woont nu in je hart. Echter, waar is de Heere Jezus? Ja, de Heere Jezus die zit momenteel aan Gods rechterhand in de hemelse gewesten. Dat heeft Paulus ons duidelijk gezegd. Efeze 1, vers 20, daar lees ik, die hij gewrocht heeft in Christus door hem uit de doden op te wekken en hem te zetten aan de rechterhand in de hemelse gewesten boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genoemd wordt niet alleen in deze, maar ook in de toekomende eeuw. En hij heeft alles onder zijn voeten gesteld en hem als hoofd boven al wat is gegeven aan de gemeente die zijn lichaam is, vervuld met hem die alles in alle volmaakt. Waar zit Christus? In de hemelse gewesten, aan Gods rechterhand. En er is maar één manier waarop Christus in iemand kan zijn. En dat is door zijn geest. Zo kunnen wij door het geloof beleven en weten dat de Heere Jezus Christus woont in ons hart. Maar is dit elementair christelijk onderwijs? Nee. Dit is geen onderwijs voor de geestelijke baby, de pas bekeerde. Dit is geen melk. Dit is vaste spijs. Dit is voor de volwassenen. En Paulus hier, die vindt het dus nodig voor de Efeziërs te bidden, die al zo lang op de weg zijn. Paulus vindt het dus nodig, nadat hij dat allemaal heeft openbaard, hier over het geheimnis van Christus en over het geheimenis en over die woonsteden Gods in de geest, waartoe we worden gebouwd, dat hij nu gaat bidden. Dat Gods bouwwerkje, door Gods geest in ons leven, toch zover mag reiken, dat de Heere Jezus Christus woning kan maken door het geloof in onze harten. Het is dus blijkbaar niet zo iets wat je kan constateren zomaar aan het begin. Nee. Laten we het nogmaals maar lezen, Efeze 3 vers 16. Opdat hij u geven, dat is de Vader, want hij buigt zijn knieën voor de Vader, opdat de Vader u geven, naar de rijkdom zijn heerlijkheid, wat geven? Met kracht gesterkt te worden. En hoe kan God dat geven, dat je met kracht gesterkt wordt? Nou, dat doet hij door zijn geest. En waar doet hij dat? In de inwendige mens. En wat is het doel ervan? Dat hij ons met kracht sterkt door zijn geest. Opdat Christus door het geloof in uw harten woning maken. Wij hebben nodig. Daarom dat de Heilige Geest ons sterkt met kracht naar de inwendige mens, voordat wij deze stap in het geloof kunnen nemen. Waarom? Maar dat woord wonen, dat betekent thuis zijn. En we dienen ons allemaal af te vragen, zou Christus zich thuis voelen in ons hart? Zou Christus er thuis zijn? Nou, voor we daar antwoord op geven, moeten we ons nog veel meer vragen stellen. Zouden we het werkelijk willen dat de Heere Jezus Christus bij ons is, ieder moment van ons leven, elk moment, iedere dag? Willen we werkelijk dat Hij altijd naast ons is, bij alles wat we ondernemen, alles wat wij doen, als we in de auto zitten, noem maar op? Willen we werkelijk dat Hij ons zo nabij is, dat bij elk gesprek dat wij voeren, Hij aanwezig is en Hij meeluistert? Willen we werkelijk dat Hij 24 uur per dag, continu, bij ons is? Geef niet te snel antwoord. Vooral niet degene die jong zijn in het geloof. Want wie hebben in de regel door hoe moeilijk deze vraag is? Wie hebben het door als eerste? Dat zijn altijd de oudsten. Wat geschiedde er toen er een overspelige vrouw werd gebracht bij de Heere Jezus? En de Heere Jezus zei, wie zonder zonde is, die werpen de eerste steen naar haar. En toen begonnen ze weg te gaan, weet je dat nog wel? En wie begonnen als eerste weg te gaan? De jongeren? Nee, de oudsten. De oudsten gingen als eerste weg. Want die ontdekten hoe moeilijk dat is. Willen we werkelijk dat door Gods geest de Heere Jezus woning maakt in ons hart en dat Hij 24 uur per dag bij ons is en alles van ons weet, alles van ons ziet? Als we moeilijk daar antwoord op kunnen geven, opdat wij onszelf kennen, dan hebben we nodig dat de Vader ons geeft. Met kracht gesterkt te worden. Door zijn geest. Daarom is dat nodig. Want wie zijn wij? Ja, als je niet zomaar een volmondig ja geeft omdat je eerlijk bent, dan hebben we inderdaad die hulp van Gods geest nodig van Efeze 3 vers 16. Dat Hij ons nabij staat en ons sterkt in die inwendige mens met kracht, zodat we amen kunnen zeggen op dat gebed van Paulus en dat gebed ook zelf individueel mogen bidden. Heer Jezus, maak woning in mijn hart, in mijn leven. Ik wil een woonstede voor u zijn in de geest, een tempel heilig in de Heere. Ik wil wandelen in de nieuwe mens. Keer op keer hebben wij vaak in ons leven nodig dat Gods geest ons verbreekt. Die geest van ongehoorzaamheid. Die geest van vroeger die alleen maar bezig wil zijn met de begeren van het vlees en niet verder nadenkt. En alleen maar wil bezig zijn met het hier en nu. Keer op keer hebben we nodig dat we met kracht gesterkt worden in de inwendige mens. Zodat Christus door het geloof woning kan maken in ons leven en de Heilige Geest die woning geschikt kan maken voor die inwoning. En zodra dat geschiet, ja, dan is er weer vreugde. Dan is er weer blijdschap in ons leven. Dan opeens gaan we het beseffen wat het wil zeggen verlost te zijn. Ja, dan is er gelijk groei. Dan volgen vers 18 en 19... Geworteld en gegrond in de liefde, zult gij dan samen met alle heiligen, daar heb je die woonsteden Gods in de geest, die nieuwe mens, die je individueel bent, maar ook met elkaar, samen met alle heiligen, in staat zijn te vatten hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is van die woonsteden Gods, die je met elkaar bent, en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods. Ja, dan heb je rechte kennis. Dan heb je volle kennis. En dan gaat zelfs die liefde van Christus, gaat kennis van het verstand te boven. Ja, dan word je vervuld tot alle volheid Gods. Dan krijgt opeens het hoofd, als het ware, komt tot zijn doel. Tot zijn gemeente, die zijn lichaam is, vervuld met hem, die alles in allen volmaakt. Dan kan God in ons wonen en met ons gemeenschap hebben. Maar er is één ding voor nodig. En het voor nodig is dat je wat dat betreft overgeeft aan God de Vader door het geloof. En dat hij je kan schenken. Die kracht die we van nodig hebben. Daarom zegt ook Paulus, om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader. Opdat hij u geven met kracht gesterkt te worden door zijn geest. En die kracht is enorm. Want die kracht, daar moeten we ons niet in vergissen. Die kracht waarmee Gods geest werkt, die werkte in Christus. Die werkte in Christus toen Christus lag in het graf. Die wekte hem op uit de doden. En die zette hem aan de rechterhand Gods. Over die kracht van Gods geest, daar las ik van in Efeze 1 vers 19. Hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons die geloven, naar de werking van de sterkte zijner macht, die hij gewrocht heeft in Christus, door hem uit de doden op te wekken en hem te zetten aan de rechterhand in de hemelse gewesten. En diezelfde kracht, die in staat was om Christus uit de doden op te wekken en hem te zetten aan Gods rechterhand, die is ook in staat om ons op te wekken. En ons om te vormen tot een woonstede Gods, deelhebbend aan het lichaam van Christus, en ons samen met het hoofd te brengen in die hemelse gewesten aan Gods rechterhand. Het hoofd met het lichaam, de nieuwe mens. Ja, diezelfde kracht, die werkt gelukkig ook in ons. Maar we moeten ons wel er bewust van worden. Ja, dat wij de Heer Jezus hebben gevonden, dat is één in ons leven. Maar dat er daarna een werk van Gods geest een aanvang neemt in ons leven. En dat dat werk een heel ander werk is dan in het algemeen de gelovige wordt voorgehouden. En dat woord wat wordt voorgehouden, dat is een woord wat gemixt is. Een mix van leugen en een klein beetje Bijbelse waarheid. En daarom is het vaak nog erger dan een hele leugen. En mensen die worden daardoor misleid. En er vaak een verkeerde weg gewezen. En niet gewezen op wat God wil doen in je leven door zijn geest. En dan verstaan ze de roeping niet. Dan horen ze die roeping niet. Omdat ze dat woord der waarheid niet horen. En als je die roeper niet hoort, ja, hoe kan je dan in vredesnaam die roeping beantwoorden? Hoe kan je dan in vredesnaam die roeping vastmaken? Dat is een probleem. Een ander probleem is als je die roeping hoort en je gaat erop in, dan moet je wel bewust van zijn dat niet vanaf dag 1 de Heer Jezus Christus zomaar woning hebt gemaakt in je hart. Ook al wordt het luid en duidelijk door iedereen verkondigd. Paulus bidt ervoor. Die zegt, die situatie, die moet in je leven worden bereikt. Je moet er naartoe groeien. En niet alleen individueel, dat moet je ook nog met elkaar doen. Dat moet een eenheid worden. Ja, daarvoor is nodig dat wij ons bewust worden van de geweldige roeping die weer klinkt in ons leven. Maar God, de Vader, die wil ons geven, en mogen we hem voorbidden, dat hij ons met kracht sterkt in de inwendige mens. En laten we wel zijn, laten we ons nou niet vergewissen dat we denken, daar komt in mijn leven niks van terecht. Want als ik naar mezelf kijk, dan is dit fout en is dat fout en daar loop ik al jaren met dit mee en met dat mee en ach en wee. En de Heer weet het en er zijn zoveel tranen daarover enzovoort enzovoort enzovoort. Nee, vers 20 gelukkig. Hem nu, dat is de Vader, hem nu die blijkens de kracht welke in ons werkt bij machten is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. Hem zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus, in het lichaam en in het hoofd, tot in alle geslachten van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen. En op dit gebed kan je amen zeggen. Zit dus niet er neer. Hem nu, die blijkens de kracht welke in ons werkt, bij machten is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. Op die kracht mag je vertrouwen. Aan die kracht mag je je overgeven. Je mag dit gebed bidden. En de Vader der Heerlijkheid wil het je dan geven, door zijn geest. Dat je zo gesterkt mag worden met kracht. En God is gelukkig in staat, bij machten, oneindig veel meer te doen. Kijk maar naar Christus, die met diezelfde kracht werd opgewekt. En met diezelfde kracht werd gezet in de hemelse gewesten. Zou hij dan niet in staat zijn u op te wekken en u te zetten aan zijn rechterhand? En u te bevestigen als zoon? Natuurlijk wel. Maar daarvoor is wel nodig, Efeze 4 vers 1, als gevangene in de Heere vermaan ik u dan te wandelen waardig de roeping waarmede gij geroepen zijt. Je moet er wel gehoor aan willen geven. Je moet niet denken, nou dat wordt zo, dat komt vanzelf wel goed dus. Nee, het is een vermaning die de Heere aan ons geeft. Want wat moet er geschieden in ons leven, als we doorlezen? Met alle nederigheid en zachtmoedigheid, met langmoedigheid en elkander in liefde te verdragen en u te beijveren de eenheid des geestes te bewaren door de band des vredes. Wat moeten we dus doen? We moeten ons beijveren de eenheid des geestes te bewaren. We lezen hier over de eenheid des geestes. Let op, dat is niet een geestelijke eenheid. Dat is de eenheid. Het is de eenheid des geestes, de eenheid van de Heilige Geest. En wanneer is die eenheid van de Heilige Geest gemaakt, die eenheid des geestes? Nou, die eenheid werd gemaakt, als we terug zouden lezen in Efeze 2, aan het einde van de handelingen uit Joden en Heidenen. Gedurende de handelingen, dat weten we, waren er twee verschillende groepen, die hoofdzakelijk bestonden uit Joodse gelovigen in Christus, die de wet van Mozes volgden, en heidense gelovigen, ja, die daar vrij van waren gesteld, behoudens dan vier kleine geboden waar ze zich aan hadden te hebben te houden. De rest hoefde het niet te houden, ze hoefden het niet te laten besnijden, enzovoort, enzovoort. Maar nadat Israël Loami geworden was in Handeling 28 en het oordeel van Jesaja 6 was uitgesproken, zien wij dat de Joodse gelovigen bevrijd worden van het volgen van de wet van Mozes. En lezen we dat die twee groepen tot één nieuwe mens werden geschapen. Laten we het nogmaals lezen, Efeze 2 vers 14. Efeze 2 vers 14. Want hij is onze vrede, die de twee één heeft gemaakt, en het tussenmuur die scheiding maakte, de vijandschap weggebroken heeft, doordat hij in zijn vlees de wet der geboden, in inzettingen bestaande, buiten werking gesteld heeft, om in zichzelf vredemakende de twee tot één nieuwe mens te scheppen, en de twee tot één lichaam verbonden, weder met God te verzoenen door het kruis, waaraan hij de vijandschap gedood heeft. We lezen dat God de twee tot één nieuwe mens schiep, die twee tot één lichaam verbonden. En we zagen eerder dat nu beiden in één geest de toegang hebben tot de Vader. Ook gij, ook u, mede gebouwd wordt tot de woonsteden Gods in de geest. En wat is die eenheid des geestes? Nu sinds de handelingen, het einde van de handelingen. Als iemand Christus als verlosser aanvaardt, zien wij dat hij direct verzegeld wordt door de Heilige Geest der belofte. En onmiddellijk mogen ze een steen worden die toegevoegd wordt aan die tempel heilig in de Here, waar ze mede gebouwd worden tot een woonstede Gods in de geest. Maar die eenheid des geestes is niet iets dat gelovigen of kerken of kringen of gemeenschappen onderling kunnen maken of moeten zien te bereiken. Het is er al. Het is door God geschapen door zijn geest. En het zit niet aan een of andere kerk of gemeente vast. En de schrift zegt ons daarom niet dat wij die eenheid des geestes met elkaar moeten scheppen. Dat staat er niet hier. Dat staat hier dat wij die eenheid des geestes moeten bewaren. Dat is wat anders. Vers 3 van Efeze 4. En u te beijveren de eenheid des geestes te bewaren door de band des vredes. Dat woord bewaren kan ook vertaald worden door het woord bewaken. Het is de eenheid in de geest die je mag bewaken. En gelovigen moeten die bewaken. Die moeten dat beschermen. En hoe moeten we dat doen? Nou, het voorgaande vers heeft ons gezegd hoe, in vers 2. Hè? Om elkander zo in liefde te verdragen. Hoe moeten we elkaar in liefde verdragen? Nou, volgens vers 2 vraagt dat allerlei soorten moed. Zelfs 3 soorten moed. In de Statenvertaling leest het heel duidelijk. Daar wordt gesproken over ootmoedigheid, over zachtmoedigheid en over langmoedigheid. Er is moed voor nodig. En zo moet je elkaar dus in liefde verdragen. Ootmoedig zijn, wat wil dat zeggen? Dat wil zeggen dat je de minste wil wezen. Zachtmoedig zijn, wat wil dat zeggen? Nou, dat je niet zo hard bent in je oordeel. Dat je zacht met de ander omspringt. Langmoedig, wat wil dat zeggen? Doordat je lang kan verdragen. Dat je niet zo snel geïrriteerd bent en op je achterste benen staat. En als Christus werkelijk woning maakt in ons hart, ja, dan nemen wij als vanzelf die houding van Christus in ons leven zo over. Dan valt ons dat helemaal niet zwaar. Want het is de houding van de Heilige Geest, die nieuwe geest die ons is gegeven. En Christus zit al 24 uur per dag in ons leven, ons nabij. Hij woont in ons. Je zou kunnen zeggen, het werk van Christus is in ons leven geslaagd. En we hoeven het alleen maar met elkaar, die eenheid des geestes, als we die ontdekken, dat we die hebben, die door alle kerkmuren heen gaan en die niet vastzitten gelukkig aan allerlei richtingen of gemeenschappen of wat dan ook. Als we een andere broeder of zuster ontmoeten. En we proeven die eenheid des geestes. Dan mogen wij die met elkaar bewaren. En ik weet niet wat uw achtergrond is. Of uit welke kerk of kring of wat dan ook u komt. Dat doet er ook vandaag helemaal niet toe. Wij hebben elkaar gevonden en we hebben één opdracht. Om die eenheid des geestes, niet die wij hebben gemaakt, maar die Gods geest hebt gemaakt, door het bouwen van zijn lichaam, het lichaam van Christus, om die te bewaren, om die te beschermen, om die te behoeden. En als we dat doen en beseffen dat Christus ons nabij is en in ons woont en met al onze gesprekken is, en bij al ons denken is, bij al ons doen en laten is, dan wandelen we met elkaar rustig in alle ootmoedigheid, zachtmoedigheid en langmoedigheid, met elkaar en samen met Christus. En dan is er vanzelf onderling die band des vredes. Want ik wandel met de Heer, en hij wandelt met de Heer, en zij wandelen met de Heer, en wij wandelen met de Heer. En dan verdraag je elkaar in liefde. Die eenheid des geestes is dus door God geschapen, door zijn geest. En in ieder die het woord der waarheid hoort, daarop ingaat. Daar begint het al. En ieder die de roep hoort en op die roeping ingaat, die roeping vastmaakt, die toegang neemt tot de Vader, vraagt om een geest van openbaring en van wijsheid, die ontdekt dat hij gebouwd op de woonsteden Gods in de geest, en die zich daarvoor openstelt en vraagt aan de Vader: Vader, geef het mij alstublieft. Door een sterk mij met uw kracht, boven bidden, boven denken, dat Christus Jezus woning mag maken in mijn leven, dat ik een woonstede Gods mag zijn, dat ik mag wandelen in een nieuwe mens, en ook met elkaar, dat die ene des geestes openbaar wordt. Ja, als dat allemaal geschiet, ja, dan komt God tot zijn doel in ons leven. Ja, die eenheid, die scheppen wij niet. Die eenheid kunnen we alleen maar bewaren als we hem ontdekken. Echter, hier in Efeze 4 staat nog een eenheid. Niet de eenheid des geestes, maar wordt gesproken over de eenheid des geloofs. En die eenheid des geloofs waar Efeze 4 over spreekt, dat is niet een eenheid des geloofs die je moet bewaren, maar die je moet trachten te bereiken. En daar moeten de Efeziërs, en daar moeten ook wij, ons voor inspannen. Want ik lees in Efeze 4 vers 11. En hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, die woonstede Gods in de geest, die nieuwe mens, totdat wij allen de eenheid des geloofs en de volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van Christus. Is die al bereikt? Nee, niet bereikt. Maar dan moet je ervoor inspannen. En God werkt mee. Want God geeft mensen. In het begin waren dat, zoals vers 11 zegt, zowel apostelen als profeten. En die hebben het fundament gelegd. Dat kan je elders lezen hier in Efeze. En nadat dat fundament is geweest, wie zijn er overgebleven? Zend God. Evangelisten, zowel evangelisten als herders en leraars. En wat hebben die te doen? Wat heb ik als een opdracht in mijn leven? Nou, maar één ding. Dat is heilige toe te rusten tot dienstbetoon. Wat is de opdracht? Opbouw van wat? Van het lichaam van Christus. Opdat wij allemaal met elkaar de eenheid des geloofs, die volle kennis van de Zoon Gods, bereiken. Recht leren kennen. Een volle kennis krijgen. Dat we dat bereiken. De mannelijke rijpheid van de maat van de wasdom der volheid van Christus. Dat Christus lichaam vol wordt. Zo'n volheid bereikt. Die woonsteden Gods gereed komt. Daar werkt niet alleen de Heilige Geest aan mee. Er werken, als het goed is, ook die tot die bouw van het lichaam van Christus. Daar werken ook die evangelisten, herders en leraars mee, als het goed is. En verkondigen daarom ook het woord der waarheid. En leggen dat ook uit. En ik vind dat dus altijd een wonder. Zoals eigenlijk dagen zoals vandaag, dat je dat meemaakt. En u maakt, denk ik, wel meerdere dagen mee. Dat je dan gelovigen ontmoet van velerlei pleimage. En het mooie is dan niet alleen natuurlijk zo'n bijbelstudie die je met elkaar doet, maar ook dat je daarnaast elkaar spreekt, gedachten wisselt, naar elkaar luistert, En kortom, dat je dan gemeenschap hebt met elkaar. En wat wordt dan openbaar? Nou, dan ga je samen. Ben je op zoek naar, naar de maat van de wasdom van Christus. Wat wordt dan openbaar? Zijn lichaam. De woonsteden Gods in de geest. En gelukkig zit het niet vast aan een of andere kerk of richting. Ook er zijn al talloze die dat misschien willen claimen. Nee, dat zit vast aan wat God heeft geschapen. Een eenheid des geestes die in de praktijk zich uit in een eenheid des geloofs. We vroegen vandaag, geloven wij in wonderen vandaag? Geloven wij in een wonder van de Heilige Geest? Nou, ik denk dat u met me eens bent. Het antwoord is een volmondig ja. En Gods Geest verricht een enorm wonder. Niet alleen in ons midden, maar ook in uw en in mijn leven. Dat is het bouwen. Het bouwen van mijn leven. Het bouwen van een nieuwe mens. Het bouwen van het lichaam van Christus. En zodra iemand, na het einde dus van de handelingen, die Heer Jezus leert kennen, en het woord de waarheid hoort, en ervan gaat vernemen, dat hij verzegeld is, en dat hij mag gaan bidden, voor een geest van openbaring en van wijsheid, dat hij mag gaan bidden dat God hem met kracht wil sterken, en dat de Heilige Geest hem dan met kracht te hulp komt, omdat Christus in zijn hart woning maken en hij versterkt wordt met kracht in de inwendige mens. Zodat het mogelijk wordt in de praktijk van zijn leven dat hij mag meemaken dat Christus er woning in hem maakt. Ja, dan maakt hij dat enorme wonder in zijn leven mee. Dan is dat zondeleven achter ons. Mensen zoeken vaak naar overwinningsleven. Wat is overwinningsleven? Zodra Christus Jezus woning maakt ten volle in je hart. En dat bouwwerk van God slaagt in je leven. En dat gaat toch niet van de ene op de andere dag. Ja, dat kunnen we wel willen. En dat kunnen we soms ook, ik hoor het ook wel eens prediken. Nee, het is toch Gods werk in ons. En dan moet je toch in het geloofsleven toch die groei doormaken. Totdat je dat mag weten en omarmen. Gods geest is dus in deze tijd niet bezig uiterlijk, maar innerlijk. En als het evangelie, dat woord der waarheid, recht wordt gesneden en het evangelie wordt gebracht, die geweldige boodschap van ons behoudt, ja, dan, en je gaat daarop in. Ja, mensen, wat gaat het dan voor je leven, zo'n Efezebrief? Maar als dat woord der waarheid je niet ontvouwd wordt, en je niet uitstrekt, en je neemt die toegang van de Vader tot de Vader niet, en de Heilige Geest zit maar te wachten, en die denkt, nog even wachten, en die denkt, nog even wachten, want Nijs van Zuilenkom, die gaat niet naar de Vader. Ja, broeders, zusters, dan komt daarvan dat werk in mijn leven, wat Gods Geest aan mij wil doen, niet veel terecht. Dan bevestig ik mijn roeping niet. Dan maak ik mijn roeping niet vast. Met het gevolg, dan sta ik er buiten. Er staat dus best wel wat op het spel in ons leven. En we kunnen zelf geen titel en geen jota daaraan toedoen. Het enige wat we kunnen doen is onze knieën buigen en het aan de Vader vragen. Die toegang nemen, gebruik maken van het privilege. Je hand leggen op die gedeelte van de Bijbel en dat persoonlijk je toe-eigenen. Ja, als dat niet gepredikt wordt, en dat wordt vaak helemaal niet gepredikt, dat weet ik wel. Ja, dan weet je niet hoe Gods Geest werkt in deze tijd. Ja, en als je dan nog in een Pinkstergemeente zit, of in een charismatische groep, of in een gewone tegenwoordig, waar is geen charismatische prediking, tegenwoordig bijna overal. Ja, dan kan je behoorlijk je voor de gek laten houden. Ik las toen ik me voorbereidde voor vandaag, dat iemand schreef: wanneer een christen ernstig bidt om overwinningsleven en hij niet alles toetst aan het woord der waarheid, komt Satan en enseneert nabootsing. Ja, Satan kan vlekkeloos wonderen imiteren, tekenen imiteren, krachten imiteren en ons daarmee laten bezighouden. Ik heb verschillende boeken waar verschillende ex-charismatici getuigenissen afleggen van wat hun is overkomen. En dit zijn mensen die evangelist waren en soms ook nog zijn, predikanten, voorgangers, zelfs ex-gebedsgenezers. Eén schrijft: we spraken over de volheid van de Heilige Geest. We dansten op popmuziek in de diensten, klapten met de handen, baden en predikten met bovendimensionale kracht. Na zo'n tumult was later alles weer bij het oude. Het zondeleven was onveranderd. Volgens mijn huidig inzicht was ik een tijd lang neergeveld door de sluurverleiding van de Satan, die zich voordeed als een engel des lichts. Een ander schrijft, een predikant, baptiste, pinksterpredikant: plotseling viel het als een sluier van mijn ogen af. De Heer openbaarde mij het onderscheid tussen ziel en geest. Ik zag in dat de charismatische beweging een opwekking is van de ziel, niet van de geest. Het vele zingen en handen klappen, evenals het loven en danken, dat bij de charismatici een speciaal kenmerk is, is in wezen niets anders dan emotie van de ziel. Ja, we kunnen goed bij de neus genomen worden door zowel de tegenstander, Satan, als ook door onszelf. Oh, wij hebben niet zo te maken met al dat soort dingen, toch? Nee, maar wij kunnen onszelf ook bij de neus nemen. Wij kunnen zelf ook wel zingen en een beetje in de handen klappen enzovoort. En denken van, ach, dit is wat God wil enzovoort. Terwijl in wezen er in ons leven niets veranderd is. Laat het toch niet zo zijn dat wij, die wel degelijk van deze prediking en van het woord der waarheid hebben gehoord, ja, dat op de een of andere reden we er toch niet individueel daarop ingaan. Zodat Gods geest met zijn werk niet tot zijn doel in ons leven kan komen. Als wij geen gebruik maken van die persoonlijke toegang tot de Vader door de Heer Jezus Christus in zijn geest, en we vragen niet om de geest van openbaring en van wijsheid om de Heer Jezus Christus en de Vader ten volle te kennen, waardoor eigenlijk de Bijbel toch persoonlijk voor ons gesloten blijft, ja, dan wordt dat geheimenis misschien wel openbaar een beetje aan ons verstand, maar nooit aan ons hart. En dan worden we in de praktijk van ons leven nooit die woonsteden Gods in de geest. Dan wandelen we nooit eigenlijk persoonlijk naar de nieuwe mens. Ja, dan kan het wel zijn dat we verzegeld zijn met de Heilige Geest der belofte als een onderpand van onze erfenis. Maar doordat wij niet volwassen worden in het geloof, kunnen wij die erfenis nimmer in ontvangst nemen. Broeders, zusters, laten we ons zo overgeven aan de Vader, aan Christus, aan het werk van Gods Geest, dat wij beantwoorden in ons leven aan Gods doel. Wij kennen dat woord der waarheid. Gelukkig maar. We lezen het hier. We hebben het vandaag tot ons genomen. Ik denk dat het beste is dat we maar één ding doen. En dat we dat gebed meebidden van Paulus. Om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader, naar wie alle geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat hij u geven naar de rijkdom zijner heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woning maken. Geworteld en gegrond in de liefde, zult gij dan samen met alle heiligen in staat zijn te vatten hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is, en te kennen de liefde van Christus die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods. Hem nu, die blijk is de kracht welke in ons werkt, bij machten is, oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen, hem zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus, tot in alle geslachten, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.